Matthäus, het eerste hoofdstuk, dat hebben we vorige keer gelezen. Dat was 2 weken geleden. Nog niet te lang, als ik tenminste een beetje help met herinneren. Dan is dat misschien niet te lang om dat even ter herinnering te brengen. En dan hebben we daar gelezen van die namen. En toen hebben we gedacht aan de voorbereiding van de komst van de Heer Jezus. Die eerste komst. En nu is het zo dat het woord laat ons de Heer Jezus zien. En de Heer Jezus is het licht. Dus de meer dat we in dat woord zitten, de meer licht dat we hebben. En dat is niet alleen op de dingen die geestelijk zijn, maar dat is ook op de dingen die we iedere dag meemaken. Dan krijgen we een geestelijk inzicht, ook aangaande de dingen die rondom ons heen zijn. Dan krijgen we er een kijk op. En zo de meer dat we zien wat er aan de hand is, de meer dat we in het woord zitten, de meer licht dat we hebben, de meer dat we daar een zicht op hebben, ook op de wereld rondom ons heen. En we hebben wel te maken met die wereld rondom ons heen. Zo het is ook goed te zien dat we daar een kijk op mogen hebben. En je ziet wel dat die wereld rondom ons heen, daar gaat het niet beter mee, maar er staat ook nergens in de schrift dat het beter gaat worden. Er staat alleen maar dat we een aanval zullen krijgen en zulke dingen, hoewel we daar vanmorgen ons niet mee gaan bezighouden. We gaan vanmorgen eerst kijken naar die, ik wil eerst met u lezen dat stukje van de geboorte. De vorige keer hebben we gedacht aan die namen en in zekere zin gaan we verder met die voorbereiding van de komst voor de Heer Jezus. Hoe lang dat die voorbereiding nam. We denken zo'n 4000 jaar. Hè, dat die voorbereiding van de komst van de Heer Jezus was. Voor zijn eerste komst. Nu zijn er al 2000 jaar voorbij gekomen. Gegaan. En we denken aan zijn komst in de wolken. Dat is een, mag ik het even zo uitdrukken. Een deel van zijn wederkomst. De wederkomst heeft te maken met de opname, grote verdrukking en de komst van de Heer Jezus op de aarde, 1000-jarige rijk. Dan denken we aan de wederkomst in zijn geheel. Dus wanneer ik zeg, wanneer we denken aan de Heer Jezus, die komt eerst voor ons in de wolken. Na de 7 jaar komt hij op de wolken en dan zullen alle ogen hem zien. Goed, we gaan eerst lezen in Matthäus eerste hoofdstuk en het 18e vers. En dan gaan we weer verder met die geboortes. Dat is wel leuk, hè, met die geboortes van als baby's geboren worden. En hier, de geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alsof hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alsof hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zoon Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En er zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zal worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Immanuel. Het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Even denken nu aan die profeet die dit al gezegd had, en welke profeet was dat? Jesaja. Ja, Jesaja die had gezegd in het 7e hoofdstuk in het 14e vers, dat Immanuel zou komen. Huh? Immanuel. En in wat voor tijd had hij dat gezegd? Als je die tijd naleest, als je erover leest, dan ook in geschiedenis, wat er gebeurd is in die tijd, dan hebben we het over de tijd van Achas. Achas, de zoon van Achas was Hizkia. Maar Achas, dat was wel een van de meest boze koningen die er geweest is. En die wou de belofte van God niet aannemen. In die tijd van Achas was er een hoge priester en zijn naam was Uria. En Uria die dacht, als ik nou maar onder Achaz, dus eigenlijk ook een soort onderkoning, dat was altijd een adviseur, als ik daar nou maar die plaats kan innemen, dan kan ik hem veranderen. Werkt het zo? Ik ben bang van niet. Hij is degene die veranderd werd en gestorven is. En het is niet totdat nadat Achaz ook gestorven was en Hizkia koning geworden is. En die zegt, de Heere is één God. Dient de Heere uw God met al uw kracht, geheel uw hart en al uw verstand. En dat is de bedoeling ervan. En als je je zo aan de Heer overgeeft, maar dat is natuurlijk, dan moet ik er tegelijk bij zeggen, dat is tegen alles wat er in de wereld is. En dan is het meest hatelijke ervan, is godsdienst. Hadden ze in die tijd godsdienst? Ja, tuurlijk hadden ze godsdienst. Tuurlijk hadden ze. Dat kun je niet voorstellen. Je kunt je niet voorstellen dat mensen hun kinderen nemen en in die armen van Moloch gooien. Een vuurzee. Kun je je voorstellen dat mensen daar hun kinderen in gooien? Dat kun je niet voorstellen. Maar dan heb ik een vraag voor u. Is dat zoveel anders dan wanneer mensen hun kinderen maar laten gaan en laten doen wat ze willen? Zodat ze voor eeuwig in een vuurzee terechtkomen? Is er enig verschil in? Het enige voor ons is dat gezicht, dat aardse daarvan. Maar dat eeuwige. Want ik neem aan dat als een baby in de vuurzee geworpen wordt en dus sterft, dat hij, mag ik het even zo uitdrukken, wakker wordt in de hand van de Heer. Wanneer iemand opgroeit en verloren is, is dat niet het geval. Dat verschil. Dus, goed, we gaan dus denken aan, even terug naar Jesaja toe. Jesaja, het 11e hoofdstuk. En dan gaan we daar die even bekijken. Want het is de bedoeling, even vertellen wat de bedoeling is, dat we dus ons leven vullen met de Heer Jezus. Dan hebben we net gezongen, en ik verwacht dat we dat van ons hart menen, ik wens te zijn als Jezus. Nou, als jij wenst te zijn als Jezus, wat moet je dan doen? De meer dat je naar hem ziet, de meer dat je je met hem vult, de meer dat je op hem gaat lijken. Dat is niet zo moeilijk, hè? Dus, nou, laat ons beginnen met hier te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat. En we lezen daar, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Even de 10e vers. Want het zal geschieden dezelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Oh, hoe de Heer Jezus dat zelf zegt. Hè? Kom tot me allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Rust geven. Eenvoudig aannemen van rust. En die rust zal heerlijk zijn. In die genoegelijkheid, niet in de fantasie van het wereldse leven, nee, in de genoegelijkheid van de nabijheid van de Heer Jezus. Zoals we dat lezen in Hooglied, het 2e hoofdstuk. En dan lees je, ik zit onder zijn appelboom. Ik eet van zijn vrucht. Hij is net als een appelboom. Je kunt het hele bos doorgaan. En dat kunnen mooi boven zijn, maar daar heb je absoluut niks aan. En dan kom je en je gaat zitten onder die appelboom. En dan, wat heb je dan? Dan heb je die vrucht. En dan zegt hij, die is zoet voor mijn smaak. En dan lezen we, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Heb je dat geproefd? Is dat hetgeen dat we proeven, dat de Heere is zo goed? We gaan daarom ook niet op elkaar zitten kijken, want dat zou ons niks geen goed doen. Maar als we op de Heere zien, dat doet ons goed.
Daarom komen we ook zoveel mogelijk samen rond de Heer Jezus Christus, rond zijn persoon. En dat doet ons goed. Waarom? Omdat we smaken en zien dat hij goed is. Hoe is hij begonnen? Nou, dat lezen we dan hier, nog duidelijk in vers 1 en vers 10. En dat hij de wortel is. De wortel. De wortel zit in de grond. En die wordt niet gezien. De wortel is, die reikt tot aan het diepste puntje. Hoe diep wortelt iets? Ik denk dat dat heel moeilijk te zien is. Hoe diep het gaat. Eigenlijk gaat hij tot het verste punt mogelijk. Ik ben nog steeds verbaasd die keer dat ik meeging en dat we opgegraven hebben die witloof. En hoe lang had hij gestaan? Dit was in augustus. Zullen we veronderstellen dat hij in... Wanneer zou hij de meeste hans? Maart?
Nee, eind mei.
Eind mei? Die is eind mei gezaaid. En in augustus was ik daar en toen gingen we graven. Weet je hoe diep dat de worteltjes zaten? Meer dan een meter. Op een meter diep vonden we nog steeds haren wat wortels zijn. Ik vond dat heel bijzonder. Dat vind ik nog bijzonder. Maar hij zegt iets over een wortel ook. Hè? Die wortel zit onder de grond. En daar lezen we dus van. Wie is de wortel? De oorsprong. Het ontstaan. We kunnen het ook de fontein noemen. Of het begin. Het begin. Nou, de Heer Jezus is die wortel. Hè? Die we hier zien. We lezen van hem verschillende keren. Die wortel is ook gegeven in hoofdstuk 53 van Jesaja. Hoofdstuk 53 van Jesaja. Daar hebben we het ook over een wortel. Lezen van het eerste vers af. Want wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit dorre aarde. Dat komt ook nog bij. Het is een wortel uit dorre aarde. Het is niet de aarde op zichzelf, maar het is die wortel. Dat leven van die wortel dat erin zit. Zie je dat? En daar, dan moet je even denken wat we al gelezen hebben daar in Jesaja 11, in het eerste vers. En dan had hij het over die afgehouwen tronk. Dat is een tronk. Helemaal afgehouden. Niks meer. Dat is niks meer. Schijnt helemaal verdord te zijn ook. Hè? Wel, dan denk je terug aan de vader van David, Isaï, of Jesse, hoe je het maar wil noemen. Die stond ook in die rij van namen dat we naar nou gekeken hebben. Staat hij ook in. David staat erin. Hè? En dan zie je, daarvoor zie je ook Isaï. Nou is het heel bijzonder dat in Matthäus 1, dat God die begint met David, de zoon van David. We zien dus dat die wortel, die is er nog steeds. Maar het lijkt, als je dus door de geschiedenis gaat, dan lijkt het of alles weg is. We hebben ook wel eens gesproken in Jesaja aan de leer van het overblijfsel. Dat is een van de eerste hoofdstukken. Een paar jaar geleden denk ik dat nu is. Dan heb ik uit Jesaja gesproken. En de leer van het overblijfsel. En zo zie je als je dus door het Oude Testament heen gaat. Dan zie je dus iedere keer zie je alles wegvallen. David. Waarom de zoon van David? David had het hele koninkrijk. Salomo ook nog. Maar Jeroboam al niet meer. Toen is het verbroken. Hè? En dan zie je verder, dan Israël, die wordt meegenomen met de Assyrische wegvoering. De gevangenschap. Later, ook Juda nog. En toch komt er een overblijfsel onder Nehemia, komt terug. Dat gaat bouwen onder Ezra en Nehemia. En dan zie je ze terugkomen. Dat is een overblijfsel. Dus nog een wortel. En dus dat is heel belangrijk, want door deze wortel komt de Heer Jezus. Zie, die is helemaal terug, daar is hij beloofd. En je ziet hoe God aan het werk is door de eeuwen heen. En dat hij niet stopt en dat ook niks hem kan stoppen. Dat is zo mooi. Een van de dingen die je door de schriften leest. En pas op dat je dat altijd vasthoudt. Dat God is soeverein. Wat hij bepaald heeft, dat gaat hij beslist doen. En hoe moeilijk dat we soms ook mogen vinden. Eén ding is zeker. De uitkomst ervan is altijd goed. Die is altijd goed. Maar het lijkt wel eens dat het heel moeilijk wordt. Ik denk dat het Jesaja dat ook wel vond. Als je denkt dat in deze tijden. Neem nou bijvoorbeeld onder de Achas. Dat je gaat preken. En dan doe je dat. Nou, dan moet je even goed luisteren. Je gaat dus het woord van God brengen. Om mensen tot God te brengen. Nou, dat is duidelijk. Maar. Tegelijkertijd. Kost het jou, of kan het jou, je leven kosten? Dat was in de dagen van Jesaja. Jeremia, die werd erdoor in de put gestopt. Zo zelfs, dat hij daar in die put gezeten had, dan hebben ze hem eruit getrokken. Toen moesten ze zelfs goed onder zijn armen doen, anders zouden ze misschien helemaal beschadigd hebben. Waarom was dit? Om het woord van God te verkondigen. En het woord gaat toch door. Denk maar eens terug, ook over de vorige eeuwen, hoeveel mensen, denk aan degene die eerst de Bijbels vertaald hebben. Wat is er mee gebeurd? Verbrand, onthoofd, ga ze maar door. Gemarteld van allerlei kanten. Voor het woord van God. Is dat niet bijzonder? Ik zou zeggen dat mensen dat toch direct zo aannemen. Huh? Je ziet dus tegelijkertijd door al die eeuwen heen dat God met een voorbereiding bezig is waarmee die doorgaat. Nou, wat nou de bemoediging voor ons is dit. Dat we weten dat hij gekomen is de eerste keer. Dat hebben we gezien. Nu zitten wij te wachten op de volgende. Wat, ik denk dat toch wel, ja, heel exciting is. Om dat woord even te gebruiken. Als je denkt dat op een gegeven moment, zo, we ineens, voem, overal voorbij, vertrokken. Al het arts achterlaten, dan gaan we een bril, dan gaan die valse tanden, en gaan ze maar door. He? Al die artsen dingen, die worden veranderd, en we gaan zo. Zag je dat? Ze zijn bezig om naar Mars te gaan, om daar wat uit te vinden. Voem, dan zeggen we ze allemaal, goeiedag, terwijl we er voorbij gaan. Hè? Ja, dat is toch iets bijzonders. Zie je toch wel naar uit. Hè? Naar zo'n, maak je wel eens een trip? Maar ik heb ook net een tripje gemaakt. Dat is een klein tripje. Ga een beetje de lucht in. Klein eentje, 11 kilometer van de lucht in. Nou, dat is maar een eentje natuurlijk. En, maar dan moet je gauw weer een keer naar beneden komen. Maar dan gaan we, voem. Daar zie je toch naar uit. Of niet? Dat zou toch wel bijzonder zijn, hè? Zo'n, ja, het is toch een reis. Hè? Nou, ben je gereed voor die reis? Het kan zijn dat we die hebben voordat we de kerst hebben, dus de herinnering van de eerste komst. Ja, op een gegeven moment hebben we toch die komst van de Heer Jezus. Het naar hem toe gaan zou toch zijn voordat de volgende viering is van zijn. Laten we zeggen, eerste komst. Bijzonder allemaal, hè? Goed, vind ik tenminste. En jullie zijn er allemaal mee eens, die kwam. Nou, dus we lazen hier in Jesaja 53, want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid als wij hem aanzagen en zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Dus er was niks. Dat nou aantrekkingskrachten. Vandaag om dag zijn we wel met dingen bezig om het zo leuk mogelijk te maken. Maar zo is de Heer Jezus niet gekomen. De Heer Jezus is gekomen zoals hij is. Zijn heerlijkheid was verborgen. In het mens zijn. We luisteren. Zelfs zijn broeders, zijn eigen familie geloofden niet in hem. Dat is pas later gekomen, na de opstanding en na zijn hemelvaart. In die tijd, eerst geloofden ze helemaal niet aan. Dat kun je toch niet voorstellen? Kun je niet voorstellen, hier is de Heer Jezus, die woont in jouw huis, die leeft bij jou, die zit bij jou aan tafel, je zit samen met hem. Hij is een van je broers. Halfbroer. Dan moet je toch zien wie die is. Hoe komt het dat de mens dat niet ziet? Hoe komt dat? Daar mag je even over nadenken. Wij gaan intussen verder. Dat je ziet dat dit door de hele Bijbel beschreven is. We gaan dus nu even naar het Nieuwe Testament, om dat tegelijk op te pikken, naar het boek van Romeinen. Romeinen, het 15e hoofdstuk. En dan zie je ook weer, want in Matteüs lazen we dat Jesaja had dat gezegd. En nu lezen we dat weer in Romeinen 15. En dat wat zo mooi is, er staat in Jesaja lazen we dat de heidenen zullen naar hem vragen. Zie je dat? En in het, we lezen hier van vers... We gaan lezen van vers 10. En wederom zegt hij, wees vrolijk, gij heidenen, met zijn volk. Zie dat? Nu gaat dat samen. Dat ging voorheen niet, hè? Voorheen was dat volk en de heidenen, die waren gescheiden. Maar hij zegt nu, en wederom, loof de Heere al gij heidenen en prijst hem al gij volken. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï. En die opstaat om over de heidenen te gebieden, op hem zullen de heidenen hopen. Ja, het gaat dus om hem. En moet je kijken wat die daarna schrijft. In diezelfde context komt de 13e vers. De God nu der hoop vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Zie je dat? Is dat niet mooi? Prachtig, hè, zoiets. Oh, daar kun je van genieten. Daar kun je wel een poosje mee doen, hè. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Je kunt dus niks ervan zien en zegt, ja, heren, ik geloof. Dat is genoeg. En ook daarbij helpt de Heer je nog, hè. Want hij zegt, ja... Anders dan ga je zeggen, ja, maar ik weet nog niet eens hoe ik dat moet doen. Dat is waar, maar daar helpt hij ook nog bij. Er is niets dat je niet mee wil helpen. Geef je aan hem volkomen. Opdat gij overvloedig mocht zijn in de hoop. Overvloedig. Huh? Mijn beker vloeit over. Een geloof. Nou. Gaan we nog even terug. In Romeinen ook, in het 11e hoofdstuk. En dan gaan we iets verder even nadenken over de wortel. Ik wil even nadenken over de wortel. En dan staat er in vers 16, Romeinen 11, vers 16. En indien de eerstlingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig. Denken we tegelijkertijd eventjes aan Johannes 15. Kun je dat terugnemen? Weet je wat er staat in Johannes 15? Wacht wel even opzoeken. Dan vergeet je het niet zo gauw meer. Want het is wel belangrijk dat hetgeen dat we bespreken, dat je dat onthoudt. Johannes 15. Kijk er maar even naar. De Heer Jezus zegt daar, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de landman. En die in mij... geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Zie, dus houd dat even in de gaten. Blijft rein, blijft in het woord, blijft in mij. En dan krijg je ontzettend veel rijkdom wanneer je in hem blijft. Nou, laat ons maar even verder lezen, dan kun je dat ook zo zien. Blijft in mij en ik in u, vers 4. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft. Als ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Nou, heel duidelijk, hè. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank. En is verdord en men vergadert ze en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand.
Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren en het zal u geschieden.
Dat is wat. Hè? Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Even denken aan die wortel. En ik denk dat we gewoon de schriften ervoor opzoeken iedere keer. En dan kun je even opslaan in Matthäus, het 13e hoofdstuk. En daar lezen we wanneer er geen wortel is. Wanneer er geen wortel is. Dus we gaan nu even de negatieve kant als het ware bekijken. En die moeten we ook bekijken om het op scherp te stellen als het ware. Wanneer er geen wortel is. En dan lezen we in Matthäus 13... over het zaad dat gezaaid wordt. En dan krijgen we in het 6e vers, krijgen we dit. Maar de zon, als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat er geen wortel had, is het verdord. Zie? Dus daar heb je een zaad dat op de stenen viel. En dat heeft geen wortel. En dan verdort het. Zo, dat is... Dat is heel eenvoudig. Geen wortel, verdord. Nou zijn er ook andere wortels. Die gaan we ook even bekijken. En de eerste daarvan vinden we in 1 Timotheus. Ja, we zijn aan het werk vanmorgen. 1 Timotheus, 6e hoofdstuk. En daar heb je ook een wortel. En je weet nooit wanneer die wortels je een keer kunnen pakken. Zo, we moeten daar voorzichtig mee omgaan. 1 Timotheus, het 6e hoofdstuk en het 10e vers. En dan lezen we. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof. En hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Geldgierigheid. Lusthebbende, afgedwaald. Vele smarten doorstoken. Het zijn messen. Maar het zit hem in die wortel. Zie? Zit hem in die wortel. Die wortel, een wortel kun je maar één ding mee doen. Die moet eruit getrokken worden, zo'n wortel. Maar meest van de tijd... trek je er die niet makkelijk uit. Want ik heb even verteld hoe diep en hoe snel dat die wortels naar beneden gaan. Dan moet je kijken naar het volgende nog. En dat is een Hebreeën 12. Daar zit je dus vlakbij. En daar heb je ook zo'n wortel. Hebreeën 12. En iemand had ook zo'n wortel. En dat is ook te zien. En we gaan daarvan lezen, een klein stukje. We gaan lezen Hebreeën 12 en het 14e vers. Hebreeën 12, vers 14. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat is best even ook nog iets om over na te denken. Dat het is tegenwoordig allemaal... Je komt maar tot Jezus, maar er is best een leven dat erbij betrokken is. Wanneer de Heer Jezus in je komt wonen, dan verandert hij je leven. Hè? Vers 15. Toeziende dat niet iemand verachter van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende beroerd maken. En door dezelfde vele verontreinigd worden. Het is ook nog zo dat die heeft ook nog een uitwerking, een effect op anderen om je heen. Bitterheid. Maar luisteren. Er zijn mensen van allerlei zonden verlost. Maar ik heb nog nooit gezien in de Bijbel of daarbuiten. Dat is een beetje gevaarlijk gezegd, maar je komt ook dingen tegen in het leven. Dat iemand verlost is van bitterheid. Bitterheid. Hou je hart zoet. Hou je hart zoet. Hoe doe je dat? Met de honing van de Heer Jezus. De honing uit de rotssteen. Daar heeft de Bijbel het over. Vul je leven daarmee.
En dan word je niet bitter. Er is niks erger dan iemand die bitter is. De provocation. Is dat provocatie? Ja, dat is het kunnen vertalen. Wat is dat? De bitterheid. Israël was in bitterheid gevallen. En weet je wat er nu gebeurd is? Als je dat leest in Hebreeën 3 hoofdstuk, dan lees je daarvan. Die zijn in de woestijn allemaal gestorven, gevallen. Er is niemand daarvan, behalve Jozua en Caleb zijn er niemand, is er in het beloofde land aangekomen. Waarom? Bitterheid. Bitterheid. Ene staf naar de andere. Ze keken naar beneden. Ze liepen door die woestijn en ze keken naar beneden. Nou heb ik het wel eens gehad hier over Caleb. Degene die gemeenschap had met de Heer Jezus. En die ging naar Hebron. En Hebron is het woord gemeenschap. En wat deed hij? Iedere stap keek hij omhoog. Een stap dichterbij die gemeenschap. Zie je dat? Iedere keer stap dichterbij. Omhoog kijken. Altijd die grauwe kleur. Ik stond er eigenlijk kwast onder van te kijken toen we over de Sahara gevlogen zijn een jaar of wat geleden. En dat zand denk je altijd aan iets lichts. Maar het zand daar is donker. Nou, dat is genoeg om bitter van te worden. Maar dat is niet een lichte zandkleur zoals je naar het strand gaat. Maar dat is een donkere, haast grauwbruine kleur. Huh? En dat is best apart. Oké. Nou, we waren al in het boek van de Romeinen. Dan gaan we nog even terug. In het 11e hoofdstuk ook. Want we hebben er al van gelezen. In het 11e hoofdstuk. En hebben we het 16e vers gelezen. En dan gaat het ook over. Ik heb het hier dus over principes. Nou, in vers 18. Hebben we nog iets. Zo roemt niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Hier is dus wordt dit verteld, dat de wortel die draagt jou. Niet jij de wortel. Zie je dat? Nou, dat is niet zo moeilijk, want dat zie je natuurlijk overal. Dat zien we in de natuur. Hè? Dat de wortel die draagt wat daaruit komt. Niet andersom. Je kunt een stengel afknippen, die zou weer op kunnen groeien. Maar als je die stengel die afgeknipt is, daar neerlegt, dan gaat hij absoluut dat. Dus, wat zegt de schrift hier ons? Wees niet hoogmoedig. Nou, dat is een heel woord, hè? Roemt niet tegen. Zo, wees niet hoogmoedig. Wat is de... Waar is de zonde vandaan gekomen, laat ik het zo zeggen? Ja, we kunnen zeggen van de duivel. De duivel die heeft er de mens mee aangestoken, zou je ook nog kunnen zeggen. Maar wat is de kern van de zonde? Waar is de zonde uitgekomen? Ja, en wat is eigenlijk ongehoorzaamheid? Ja, je zou kunnen zeggen zonde. Maar hetgeen dat ik net gezegd heb. Hoogmoed. Ongehoorzaamheid laat gewoon hoogmoed zien. Want als je niet gehoorzaamt, dan zeg je gewoon, ik weet het beter. Want als je Jesaja 14 erop naleest en dan zeg je 28, dan lees je dat ook van de duivel. Ik wil. Nou, dan is dat. Dus ik weet het beter. Dat spreekt van hoogmoed. Ja, of je moet gebaseerd zijn op het woord van God. Dat je tegen met iemand bezig bent. Maar als je tegen de schrift ingaat. En je zegt, ik weet het beter. Ja, soms dan zeg ik, dit is wat het woord zegt. Ja, maar je kunt niet alles bij doen wat de Bijbel zegt. Oh, nou ja. Dan moet je dat niet doen. Dat is jouw keuze. Dat is, maar wat dit aan gaat is, God die heeft altijd gelijk. Hoe ik er ook tegenaan kijk en wie er ook wat zegt, dat maakt me niet uit. Maar één ding is absoluut zeker, God heeft gelijk. En heel spoedig, dan heb ik deze verantwoording af te leggen voor God. Ko, heb jij dat woord gebruikt? Of heb je er maar wat van gemaakt?
Als je door de schriften kijkt, hoeveel zijn er niet meegegaan met mens, hebben toegegeven. We zien dat hele gebeuren rondom ons heen. Nou, ik wil er niet eens over spreken. Wat is het? Het is allemaal een toegeven aan de mens. Aan menselijke gedachten. Maar het heeft iets te maken. Af en toe lees ik dit. Wat zou nou de Heere willen? Ja. Wel, één ding is heel duidelijk. Dat de Heere dit niet wil. Maar het is belangrijk dat een ieder van je persoonlijk weet wat de Heere wil in jouw leven. Ik moet weten wat wil de Heere van mij. Als ik ergens naartoe ga, is dit van de Heere of is het niet van de Heere? Als ik iets ga doen, is dat van de Heere of is het niet van de Heere? En anders dan zit ik verkeerd. En dan wil ik straks wel een antwoord van afleggen. Nou is het heel eenvoudig. Je hoeft niet in de knoop te zitten over de wil van God. Want het is niet moeilijk. Want als jij het niet weet. Daar gaat het niet over. Het gaat niet wat je weet. Het gaat niet. Oh, weet ik nou of dat ik dit moet doen of niet? Nee, het gaat over. Wil jij de wil van God doen? Daar gaat het over. Zie, God die kijkt naar je hart. Die kijkt niet naar je hoofd. Is dat duidelijk? Niet zo moeilijk, hè? Ja, maar je zegt, ja, maar dan weet ik het misschien nog niet. Nee, dat zou kunnen. Maar, dan is dit het antwoord. De Heere is mijn herder. Wat betekent dat? Hij leidt. Heel praktisch nou, hoor. Heel praktisch. We zijn hier op deze aarde. We staan met beide benen daarop. Of jullie zitten nu daarop. Maar je bent op deze aarde. Dus heel praktisch. Hoe doe ik de wil van God? Dan gaat het hierover. Moet ik dat allemaal weten? Welke stap dat ik ga nemen? Weet ik dat altijd? Nee. Maar er is één ding heel duidelijk voor mij. Ik wil de wil van God doen. En niet mijn eigen wil. En dat weet de Heere. En dat kan de Heere zien in het hart. En dat kan de Heere in jouw hart zien. Nou, eerste vraag dan even. Is... Je hoeft mij niet te vertellen, maar vertel het even aan de Heer. Wil jij de wil van de Heer doen? Wat is het antwoord? Heb je het antwoord gegeven van de Heer? Hier mij. De Heer die hoort je. Huh? Oké. Okay. Veronderstel dat je zegt, ja, dan gaan we nu verder. Want dat is ook mijn veronderstelling, dat je de wil van de Heer doet. Wil doen. Huh? Dus het gaat om de wil. Huh? Wat is het dan? De Heere is mijn herder. Nou, dan is het wat eenvoudig, want dan moet hij leiden. Hoe leidt hij me? Ja, hij moet me bij de hand nemen, want ik weet niet hoe ik ga moet. Dus als ik mag verwachten dat de Heer me nu gaat leiden. Nou, door zijn woord geeft hij leiding in de zin van je weet waar je wel moet zijn en waar je niet moet zijn. Niet zo moeilijk. Wat geeft hij ook? Of liever gezegd, wie heeft hij je ook gegeven? De Heilige Geest is gekomen om in je te wonen. Woont hij in je? Ja? 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 Zeker weten? Ja? Dan woont hij. Nou, dus, welke weg gaan we? Welke weg gaan we? We vragen dat niet altijd, hè? Nee, daarom rijden we wel eens verkeerd. Dat doe ik ook. Krijg ik ook verkeerd. Waarom? Ik heb de weg niet gevraagd. Ik weet, dit verhaal heb ik misschien wel eens verteld, maar een van de keren dat ik een van de jongens vroeg, ik zat dan eind buiten Halifax, of Bill die woonde toen een eind buiten Halifax, en ik moest naar het ziekenhuis, dus ik was hem eerst opwezen zoeken, daar was ik ook nog niet eerder geweest, hij zat op een andere plaats, en daar had hij een appartement, zo, ik was bij hem geweest, zeg, hoe moet ik nou bij het ziekenhuis komen, het snelst, zonder dat ik de hele wereld rond heb. Nou, die hebben me links, rechts, rechts, links. En bij de tijd dat ik buiten ben, ben ik alles vergeten. Dan weet ik niet meer of dat de eerste keer links was, of wat ook maar. Dus ik zeg, heren, als wij nou samen gaan, dan kom ik er ook. En ik reed zo recht naartoe. Nou, dat is maar een voorbeeld. Gaat het zo? Ja, zo gaat het ook. Niet altijd? Nee, niet altijd. Waarom niet altijd? Waarom niet altijd? Omdat je niet altijd vraagt. Je vraagt het niet altijd. Soms rij je eerst wel eens een eentje rond.
Ik weet nog, en dat is al een heel tijdje geleden hoor. Toen hadden we een hele mooie dag hadden we gehad. We waren naar de Keukenhof geweest en dan naar de Doerendam geweest. En toen hebben we nog lekker zijn wezen eten in Scheveningen. En toen geloof ik dat we wat door de Haag gereden hebben nog. En ineens, ja, toen kwamen we toch weer... Ik denk dat we wat straten rondgereden hebben en toen kwamen we toch op de goede pad uit. Nou, dat is dus... Maar iedereen die kent dat. Je loopt wel eens een ommetje. En wat gebeurt er dan? Dan laat de Heer je ook dat ommetje lopen. Waarom? Om te leren dat je naar hem opziet. Iedere keer als je een ommetje loopt of rijdt, dan weet je... Oh, ik vergaat om omhoog te zien. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt. Daarom heb ik je vaak verteld. Ik lees iedere morgen beginning met Psalm 23. Ik heb de Heer toch zo nodig. Want anders loop ik allemaal ommetjes. Begrijp je? Dan loop ik allemaal ommetjes. En dat heeft niks geen zin natuurlijk. Oké, we gaan verder. Dus is dat praktisch? Goed. Dan nog iets. We gaan nog een beetje verder. We waren hier dus in Romeinen 11 vers 18. Maar nu gaan we terug naar eerst naar Matthäus. Ik wil eerst even terug naar Lucas, het eerste hoofdstuk. Dat kan nog wel. Als niet kan, doen we het ook. Lucas 1. En dan zie je in de voorbereiding. Ja, dit. We hebben eigenlijk veel meer tijd nodig, hè? In Lucas 1, daar zien we een voorbereiding. Eerst krijg je daar, voordat de Heer Jezus aangekondigd wordt, krijg je de aankondiging van Johannes de Doper. Zie je dat? En dan moet je eens kijken naar het 17e vers, om het kort te maken. Ik hoop dat je jezelf ook doorheen leest. En dan lezen we in vers 17, en hij zou voor hem heen gaan. Zie je dat? Hij zou voor hem heen gaan. Lees de rest ook maar voor jezelf. Maar dan gaan we even terug nog naar Matthäus, het derde hoofdstuk. En dan zien we weer hoe het verder gaat. En dan komt Johannes en die komt predikende in de woestijn. En die zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. En dan lezen we ook weer iets van Jesaja. Je ziet dat Jesaja heel belangrijk is. En dan lezen we in het derde vers van deze zet, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Zie je dan? Nou, en dan moet je lezen, dan lees je er verder doorheen, maar dan kom ik bij het tiende vers en wat lees je dan? En ook is al reden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Zie je dat? Zo, het is een voorbereiding. En hier een beleid. En hier hebben we ook nog een bijl. En die bijl, die moet die verkeerde wortels afhakken. Als je... Ik weet niet of jullie wel eens naar de Matthäus Passion luisteren. Wat hoor je dan veel daarin? Waar spreekt hij het meeste van eigenlijk, denk ik haast? Ja. En uit welk bijbelboek? Jesaja. Het is heel mooi als je de woorden bij hebt, of de teksten erbij hebt, wanneer je er naar luistert, want dan zie je al de teksten. Waar begint het? Troost, troost mijn volk. Ja, zie je dat erin? En moet je eens even terug gaan naar Jesaja 40, want dat is zo mooi, dat wordt al in deze tijd ook veel gespeeld, uitgevoerd, zou ik zeggen. Ja. En daar lezen we in Jesaja 40, troost, troost, mijn volk zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Zie je al de voorbereiding die God gedaan heeft voor de komst van de Heer Jezus? Alle dalen zullen verhoogd worden. Heb je dat gehoord als je daarna geluisterd hebt? Dat wordt zo prachtig gezongen, hè? Alle dalen zullen verhoogd worden. En dat is niet één keer, dat zingen ze een keer of wat. Daar gaan ze heel de tijd doorheen. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht gemaakt. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Ik heb me wel eens afgevraagd. Als we daar gezeten hebben. In zo'n concert ervan. In deze uitvoering ervan. Hoe het mogelijk zou zijn. Dat iemand die dat zo kan zingen. Wat ga ik verder zeggen? Er niets mee doet. De Heren niet zou kennen. Dat is toch bijna niet te begrijpen. Ik heb toch al een keer wat heb ik dat gehoord. In Canada zowel als hier. Maar dan, dat is toch geweldig hoe er gezongen wordt hier. En wat is er allemaal over de Heer Jezus? Veel van Jesaja, al die teksten. Misschien moet je een keertje nakijken welke teksten er allemaal zijn. Hè? Nou, heel, dat zou een studie op zichzelf zijn. Hè? Dus, dat is heel mooi. Goed, dus deze, je ziet dus die voorbereiding die er geweest is. Voor de eerste komst van de Heer Jezus. Nou. De goede. Ga ik het even zo noemen. De goede wortel. Verschillende keren lezen we van die wortel. Ik wil er nog twee laten zien aan je. En dat is in het laatste boek van de Bijbel. Dus je ziet ook van het begin tot het einde. In het vijfde hoofdstuk. Openbaring in het vijfde hoofdstuk. Daar lezen we ook van die wortel. Wanneer de Heer Jezus. Daar is Openbaring 5 vers 5. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Zij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. De wortel Davids. In het laatste hoofdstuk van het laatste boek krijgen we in het 16e vers. Toch wel wonderlijk dat zo helemaal de Bijbel doorgaat, hè? Die wortel. En dat we daar naar uitzien. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids. De blinkende morgenster. De blinkende morgenster. Oh, dat hij zo mag blinken in je leven, hè? Dat je het zo mag uitstralen. Dat je zo vervuld bent met de Heer Jezus. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor we moeten behouden worden. De naam van de Heer Jezus. Hij is de herder. Hij is mijn licht, hij is mijn heil, hij is mijn levenskracht. Hij is mijn steenrots, hij is mijn alles. Iedere keer kom je die naam tegen. Hè? Hij is mijn schuilplaats, hij is mijn schaduw. Hij is mijn sterkte, hij is mijn rots. En in Hooglied lezen we, hij is mijn liefste. In Jesaja, het vijfde hoofdstuk lezen, mijn beminde. Als hij dat is voor je, dat is een goede wortel, hè. Daar komt goede vrucht van uit. Daar komt een rein leven uit. Daar komt een sterk leven uit. God, die wil je doen groeien op deze wortel. Zullen we hem danken. Vader, we danken u dat we zo mogen weten dat de Heer Jezus Christus, hij is de wortel. Dat we zo op hem, vanuit hem mogen groeien. In die genade, in die kennis. Dat we mogen zien de wonderwerken van zijn genade in ons leven. Dat iedere dag met hem rijker is dan de dag ervoor. Vader, dat aan ieder zo mag, duidelijk mag zijn in de wil van God. Die wil mag kennen en doen. Die overgave mag hebben. En zeggen, mijn lieve Vader in de hemel. Lieve Heer Jezus. Lieve Heilige Geest. Lieve drie-enige God, ik dank u. dat u naar mij omgezien hebt. Mij getrokken hebt uit alle benauwdheid in de ruimte gezet. Rehoboth. De Heer heeft mij ruimte gegeven. Dank u voor die ruimte, Heer. We bidden dat we zo in die ruimte van de Heer Jezus mogen leven. Uit die wortel al onze vrucht mogen voortbrengen. Heer, dat het mag zijn tot eer en heerlijkheid van uw naam. Zo dragen we dan ook een ieder hier aan u op. En zeggen u dank. Voor wat u doet. In Jezus' naam. Amen.